Lieve mensen, we gaan in deze avond opnieuw verder met het overdenken van de probleempassages. En ik heb u in de vorige studie toch ja een zeer uitvoerige inleiding gegeven, waarvan ik hoop dat iedereen ondertussen toch enigszins ervan de noodzaak heeft ingezien. We zijn begonnen met benadering en methode en dat diende eigenlijk om op te frissen hoe dat we ook het Nieuwe Testament samen benaderen. Namelijk volgens de methode die we ook al in de afgelopen 15 studies op de beginselen in het boek Genesis hebben toegepast. En verder heb ik ook uw aandacht gevestigd op het fundamentele kantelpunt in de geschiedenis, de belofte en de komst van de Heilige Geest. En wat dit betekent voor de reorganisatie van Gods volk, de nieuwe schepping in de Heer Jezus. Om dan uiteindelijk tot de eerste probleempassage te komen, waar we gezien hebben, in Korinthe 14, vers 34 en 35, dat er daar niets te ontdekken viel wat in tegenspraak was met de scheppingsbeginselen die we vastgesteld hadden in Genesis hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2. Nu, deze avond gaan we hoofdzakelijk stilstaan bij 1 Korinthe hoofdstuk 11, vers 1 tot 16, die weliswaar om geheel andere redenen dan 1 Korinthe 14 op zijn minst al even problematisch is. Nu, voor we op de tekst ingaan, wil ik allereerst toch aangeven dat alle uitleggers, welke opvattingen ze ook aanhangen wat de plaats van de vrouw zowel in het huwelijk als in de kerk betreft, dat zij allemaal het eens zijn dat dit een zeer moeilijke passage is om met grote zekerheid te kunnen stellen wat Paulus precies bedoelt. En er is tot op heden geen enkele interpretatie die op een samenhangende manier alle details van die passage kan plaatsen. En ik heb die pretentie ook niet, eerlijk gezegd. Ik kan alleen maar delen met jullie wat ik ondertussen er zelf van begrepen heb. Nu, gezien het feit dat de hoofdbetrekking, dat het al lang geen issue niet meer is onder ons, ga ik dan ook geen poging doen om alles tot in detail te gaan uitwerken. Ik wil mij vooral gaan toespitsen op de zogenaamde scheppingshierarchie die er beschreven wordt, en meer bepaald die netelige kwestie van het mannelijk hoofdschap, zoals dat dan genoemd wordt, en het feit dat de man het beeld en de heerlijkheid van God is, wat traditioneel de reden is waarom men gelooft dat het alleen voor mannen geoorloofd is autoriteit uit te oefenen, zowel in het gezin als in de gemeente. Nu, voor mij persoonlijk is die traditionele benadering, net zoals we dat ook zagen in 1 Korinthe hoofdstuk 14, eerder een afleiding van het eigenlijke onderwerp die de mensen op het verkeerde been zet. Ik heb trouwens geen weet, u mag mij helpen, van een andere passage waar Paulus mannen beschouwt als hoofd op een manier die vrouwen zou verhinderen om leiding en onderwijs te geven in de gemeente. Dat ken ik niet. Dus volgens mij is er in 1 Korinthe hoofdstuk 11 iets anders aan de hand. En wederom is het de context waarin dat Paulus hierop wijst die cruciaal is om die passage enigszins te kunnen gaan begrijpen. Je kent de eerste drie liggers van de schriftuitleg. Context, context en context. Dat is stokpaard nummer 10 die in mijn garage staat. Voor de context zou ik willen beginnen in 10 vers 23. En je ziet dat ik dan een stuk ervan tussenuit laat, 25 tot 30. Om dan verder te gaan met 32 tot 11 vers 1. Dus in 10 vers 23 zegt Paulus: alles is geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alles is geoorloofd, maar niet alles bouwt op. Laat niemand het zijne zoeken, maar dat van de ander. En dan vinden we in vers 25 tot en met 30 nader uitgelegd hoe men daarmee moet omgaan met wat alles wat er op de vleesmarkt te koop is. Hoe dat je moet handelen als het u voorgezet wordt wanneer je bij mensen op bezoek gaat. Kort samengevat, komt het daarop neer. En dan gaat Paulus verder in vers 31. Het zij dan dat u eet, het zij dat u drinkt, het zij dat u iets anders doet, doet het alles tot heerlijkheid van God. Wees geen struikelblok voor Joden en voor Grieken en voor de gemeente van God. Evenals ook ik in alles allen behaag, niet om mijn eigen voordeel te zoeken, maar dat van velen, opdat zij behouden worden. Wees mijn navolgers, zoals ook ik van Christus. Nu, we zien dat in navolging van de Heer Jezus zoekt Paulus zijn eigen voordeel niet in zijn bediening. Zijn motivatie is, evenals die van de Heer Jezus, om mensen te behouden en mensen God te leren kennen. En dat is een heel belangrijk punt hier. De Heer Jezus zocht zijn eigen voordeel niet. Ik wil er toch een eerste praktische opmerking bij maken, want wat er ook gedaan wordt in de onderlinge samenkomsten, dat doet men niet voor zichzelf, zegt Paulus. Met andere woorden, wat wij in de gemeente doen, ja, dat moeten we niet doen omdat we dat nu eenmaal graag willen. Als dat de motivatie is, omdat ik dat graag doe, moet iedereen er nooit aan beginnen. Maar dan komt er alleen maar miserie van. Mensen die zichzelf zoeken te behagen, die laten dat vaak merken door niet met kritiek om te kunnen. Ontgoocheld en teleurgesteld te zijn als wat dat ze doen niet geapprecieerd wordt, zoals ze menen dat het zou moeten geapprecieerd worden. De enige beweegreden moest zijn om onze medegelovigen te helpen en daarin onze God te eren. Nu, sowieso vormt het evangelie al een struikelblok voor de maatschappij. Dat was in de dagen van de Korintiërs zo en is heden de dagen nog steeds hetzelfde. Maar zorg ervoor, zegt Paulus, dat je handelswijze geen extra verhindering is. Vers 32. Handel op een wijze die geen verhindering vormt voor het evangelie en voor het getuigenis. En waarom niet? Wel, omdat de Heer Jezus ook op deze wijze handelde. Ik weet het, soms moest hij terwille van het evangelie tot een struikelblok zijn, dat zien we vaak. Maar hij trok niet door het land om mensen in de gordijnen te jagen, niet? Omdat hij dat nu eenmaal plezierig vond. Hij wilde dat mensen behouden werden en God leerden kennen. Dus, lieve mensen, niet op zoek zijn naar je eigen voordeel en voor niemand aanstootgevend zijn, dat is de context hier. En dat blijft de teneur volgens mij in wat nu gaat volgen. En kunnen jullie meevolgen? Goed, dus laten we de tekst lezen hier van vers 3 tot en met vers 10. Dat is nog niet het volledige gedeelte, het loopt tot 16, maar goed, dat is nu wat ik nog wil vertellen, hier eigenlijk geen probleem. Straks komen we wel aan de hele tekst toe. Vers 3, maar ik wil dat u weet dat Christus het hoofd is van iedere man en de man het hoofd van de vrouw. En God het hoofd van Christus. Iedere man die bidt of profeteert met iets op zijn hoofd, onteert zijn hoofd. En iedere vrouw die bidt of profeteert met ongedekt hoofd, onteert haar hoofd. Maar het is één en hetzelfde alsof zij geschoren was. Want als een vrouw niet gedekt is, laat zij zich ook maar het haar laten afknippen. Maar als het voor een vrouw een schande is zich het haar te laten afknippen of zich te laten scheren, laat zij zich dan dekken. Want de man behoort zijn hoofd niet te dekken, daar hij het beeld en de heerlijkheid van God is, maar de vrouw is de heerlijkheid van de man. Want de man is niet uit de vrouw, maar de vrouw uit de man. Want de man is ook niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om de man. Daarom behoort de vrouw een macht op haar hoofd te hebben terwille van de engelen. Dus, zoals dat we net gezien hebben, is niet op zoek zijn naar je eigen voordeel en voor niemand aanstootgevend zijn de context hier. Nu, wat de betekenis hier van dit derde vers ook mag zijn, het gaat hier volgens mij niet om mannen die autoriteit of controle moeten uitoefenen over hun vrouwen of omgekeerd. Ik ken trouwens geen enkele passage waar Paulus zegt dat mannen hun vrouwen moeten onderwerpen of hun gezag opdringen. Zoals we net gezien hebben, is de gezindheid van de Heer Jezus Christus altijd normatief voor ons gedrag. Het gaat hier om het feit dat bepaalde mensen in de kerk zich aanstootgevend gedragen, in de manier waarop ze uiterlijk voor de dag komen. De man onteert zijn hoofd door wat hij op het hoofd heeft, en de vrouw onteert haar hoofd door wat ze niet op haar hoofd heeft. En dat kan een hoofdbedekking of een sluier zijn, want het woord wordt eigenlijk maar één keer in gans die passage genoemd. Alleen in vers 15. Maar het gaat vooral ook om de haardracht van beiden, die hier verder ook aan bod komt. En vergeet hierbij niet wat ik de vorige keer al gezegd heb, dat voorbijgangers zonder één voet binnen te zetten in één oogopslag het voorkomen van de mensen kunnen zien in de samenkomst. Nu, wat dat zo opmerkelijk is, dat zij die zoveel belang hechten aan deze passage, vers 4 volkomen negeren. Het gaat altijd over de vrouwen. Maar hoeveel onder ons zijn zich bewust dat er eerst over mannen hier gesproken wordt? Heb je er al een keer bij stilgestaan? Die zich kennelijk misdragen als zij het hoofd bedekken of het haar lang dragen. Voor mij is elke uitleg van deze tekst die de kwestie van de mannen in zaken hoofdbedekking en haardracht niet eerst kan uitleggen, bijvoorbeeld al zeer twijfelachtig. Het wekt bij mij de indruk dat wat de hoofdbedekking van de vrouw betreft, men niet begrijpt waar het in wezen eigenlijk om gaat. En dat men misschien wel eens een andere agenda heeft. Daarom is de vraag, je kent mijn visie op geschiedenis en theologie. Wat is er eigenlijk gaande in de wereld van Korinthe in die dagen? Wat mogelijk ons helpt, licht werpt op die ganse situatie hier. Geef toe, geen gemakkelijke passage als je dat leest. Dus daar wil ik eerst mee beginnen. En ik heb u in de vorige studie gewezen op keizer Augustus, weet je nog? En wat draagt hij hier op deze afbeelding? Een hoofdbedekking. Hij is namelijk de Pontifex Maximus van Rome, de hoge priester, of de paus. Daar komt de titel vandaan, hè? By the way. En de toga dat hij met een plooi over het hoofd legt, is een symbool van Gods vrucht en van status. Hij is hoge priester. Dus de keizer, heb ik u de vorige maal gezegd, is de beschermheer van de stad Korinthe en hij heeft daar de voornaamste tempel. En de mannen van aanzien in de stad Korinthe, die wedijverden om het recht om in de tempel te eren van de keizer. De plaats van hoge priester te mogen innemen. Dat was de meest prestigieuze plaats die je maar kon verwerven onder uw stadsgenoten. In steden in de oudheid draait het allemaal nu eenmaal rond status, eer en macht. Nu, het trekken van de toga over het hoofd tijdens het eren van de goden is een typisch Romeins gebruik. Wat hij dus vanzelfsprekend in een koloniestad als Korinthe mag verwachten. Trouwens, ook de vrouwen blijven met het hoofd gedekt wanneer ze de tempel ingaan. Maar dat was geen standaard gewoonte onder alle volken in de oudheid. Dat dit probleem zich voordoet hier in Korinthe en in andere gemeentes, is dan ook eerder vanzelfsprekend, die mensen. Ja. Dus overbrengende naar de samenkomst. Wat geven mannen eigenlijk te kennen wanneer dat ze tijdens het voorgaan in gebed hun toga over hun hoofd trekken? Dat ze in het uitoefenen van een religieuze functie allereerst godsvruchtige mannen zijn? En wat tonen ze inderdaad? Dat je meer bent dan die een ander die dat zit, die dat niet heeft. Hè? Je laat zien dat er in de gemeente ondanks alles wel degelijk klasseonderscheid is. Ze importeren daarmee eigenlijk ook de rivaliteit die er heerst in de maatschappij. Dus, lieve mensen, wat was de context ook alweer? Niet op zoek gaan naar eigen voordeel en voor niemand aanstootgevend zijn. Nu, wat de vrouwen betreft, wat zie je op dit beeld? Dit is een vrouw van de hogere klasse die, zoals je ziet, het haar opgebonden heeft en een palla draagt. Dat is een soort sluier, dat wordt een palla genoemd. Ik wil u toch wel even erop wijzen dat in de eerste eeuw Korinthe als koloniestad gebonden was aan de Romeinse wetgeving. En sommige van de wetten bepaalden hoe dat mannen en vrouwen volgens hun stand gekleed moesten zijn en hoe dat zij zich publiekelijk moesten gedragen. Dus net als in de andere delen van het Romeinse Rijk was de samenleving in Korinthe zeer gelaagd en zeer klassebewust. En de meeste wetten die betrekking hebben op het uiterlijk, waren dus rechtstreeks gekoppeld aan uw sociale status in de maatschappij. Getrouwde vrouwen van stand, zoals deze vrouw, die waren standaard gekleed in een stijl die liet zien dat ze kuis en bescheiden waren. En ze hebben de gewoonte om hun hoofd te bedekken, zeker als ze zich buitenshuis begeven. Vrouwen van stand die niet gehuwd waren, droegen buitenshuis meestal geen hoofdbedekking. Want dat was ook een manier om te kennen te geven dat je geen man toebehoorde en dat je dus nog vrij was. Dus je zou kunnen zeggen dat een vrouw van stand die gehuwd is en een hoofdbedekking draagt, dat daarmee aangegeven wordt dat het net zoveel is als een huwelijksring in ons dag. En trouwens, het bood daar ook bescherming tegen ongewenste seksuele intimidatie als je een hoofdbedekking aan had. Want wie hen lastig viel, werd aangeklaagd en bij wet vervolgd. Sowieso. Ja. Nu, ik wil er meteen duidelijk bij stellen dat een hoofdbedekking of sluier niet betekent dat een vrouw ondergeschikt is. Dat symboliseert dit niet in de Romeinse cultuur. Niettegenstaande dat dat heel vaak gesuggereerd wordt door uitleggers. Want de meeste ondergeschikte vrouwen in de Romeinse samenleving, die droegen juist geen sluiers. Het was illegaal, zelfs verboden, voor slavinnen, voor prostituees, voor vrouwen uit de laagste klassen, om in het openbaar zo'n hoofdbedekking te dragen. Dit mocht alleen de vrouw van de hogere klasse dragen. Dus, wat wil ik naartoe, mensen? Het sociale onderscheid is zeker ook iets wat een rol meespeelt in dit gedeelte in 1 Korinthe hoofdstuk 11. En dat blijkt trouwens ook uit andere problemen die Paulus aankaart in zijn brief, dat er wel degelijk klasseonderscheid, sociaal onderscheid is, die zorgt voor troubelingen in de gemeente. Denk maar ook aan het avondmaal vieren. Ja. Nu, op de middelste afbeelding zie je de standaard haardracht voor man en vrouw. Voor een vrouw, lang haar, meestal opgebonden met een haarband. Uw haar los laten hangen heeft vooral een sensuele betekenis. Een getrouwde vrouw gaat dat alleen maar doen in de intimiteit met haar man. In huis lopen man en vrouw zo rond, zonder hoofdbedekking, met het haar opgebonden. En de man zijn haar is, zoals je ziet, kort geknipt. Dat is het standaard kapsel in de Romeinse cultuur. Dus ook daar zie je, minstens dat je kan zeggen, dat Paulus zijn richtlijnen rekening houden met de lokale cultuur. En het is in dat conservatieve wereldje, mensen, dat die nieuwe vrouwen hun intrede doen. Die zich kleden met één doel, op te vallen, aantrekkelijk en uitdagend te zijn. Ja, ik weet het, Timotheus, je smaken niet, maar je leeft ook niet in het Rome van de eerste eeuw, vriend. Nu, wat merk je aan die haardracht? Wat ik vooral wilde opwijzen is dat in tegenstelling tot het lange haar van de matrona's in Rome, deze vrouwen toch wel korte haren hebben. Ja. Nu, deze vrouwen, het is eigenlijk dezelfde vrouw op jongere leeftijd en op oudere leeftijd. Dit is de vrouw, de derde vrouw beter gezegd, van keizer Claudius, Messalina, dat je hier ziet afgebeeld. En misschien vraagt u zich af, hoe komt het dat Romeinse vrouwen zich zo ineens in die samenleving gaan gedragen? Wat is daar eigenlijk de reden van? Dat zij plotseling zich zo anders gaan opstaan in de maatschappij en zo tegen de gevestigde waarden ingaan? Wel, dat heeft alles te maken, mensen, dat getrouwde vrouwen het kotsbeu waren dat hun mannen enkel bij hen lagen om kinderen te verwekken. Terwijl dat ze bijna dagelijks open en bloot seks bedreven met de slavinnen in huis, met maîtresses buitenshuis of met prostituees in de tempels na de feestmaaltijden. Dus die vrouwen, die door het gedrag van hun mannen zo verwaarloosd waren, psychisch en emotioneel mishandeld werden, die besloten uit wraak hetzelfde te doen met hun eigen mannen. Nu, de Romeinse overheid verwachtte dat getrouwde mannen dit schandelijke gedrag van hun vrouwen, waar dat trouwens stevige straffen op stonden, dat ze dat zouden aangeven aan de overheid. Nu, een van die stevige straffen was, ongeacht uw stand, volledig kaalgeschoren worden. Maar, wanneer mannen dit deden, zouden ze ongetwijfeld in grote delen van de samenleving het voorwerp zijn van spot en hoon, omdat je laat zien hoe onmachtig dat je bent om je eigen vrouw bij te houden. En vandaar knepen de meeste mannen een oog dicht, omwille van hun ego. Dus, deze vrouw hier is de derde vrouw van keizer Claudius, Messalina, die toch wel een behoorlijke reputatie heeft in de oudheid. Ik denk bijvoorbeeld aan de satireschrijver dichter Juvenalis, die heel wat commentaar heeft op de houding van deze nieuwe vrouwen en van deze Messalina zegt, want zij was de vrouw van de keizer, welke vrouw zal niet volgen wanneer een keizerin de weg leidt? Zij gaf een voorbeeld dat door vele vrouwen gevolgd werd. Ja, van hogere klasse natuurlijk. Hè. Nu, een van die vrouwen die daar ook in uitblonk was Julia. Dit is het enige kind en mogelijke opvolger van keizer Augustus. Ze zijn niet een sponsorperk op, ik moest dat eens in de peest. Keizer Augustus was helemaal niet gelukkig met zijn getrouwde dochter, die publiekelijk een zeer losbandig en overspelig leven leidde. Dat was een serieus schandaal in de Romeinse wereld van toen. En het liep zo de spuighoud uit met zijn lieftallige dochter, dat keizer Augustus besloot om haar te verbannen naar een afgelegen eiland. Ja, hij vaardigde trouwens tijdens zijn ambt, als ik het zo mag zeggen, tijdens zijn periode, vaardigde hij verschillende wetten uit om die uitwas in de samenleving juist aan banden te leggen. En hij gaf dus het voorbeeld in zijn eigen zin als paterfamilias, want ondanks het feit dat zij getrouwd was, had hij als hoofd van het gezin nog altijd meer te zeggen als een schoonzoon over zijn eigen dochter. Zo werkt het in de oudheid, mensen. De paterfamilias blijft altijd de paterfamilias. Als je als dochter 60 jaar bent, moet je nog altijd luisteren naar je vader. En je man is ondergeschikt aan hem. Ik denk dat Serge dat misschien wel zelfs herkende. In de Afrikaanse cultuur is dat net hetzelfde. Ja, dus wij zijn dat niet gewoon. Als je die richtlijnen leest, moet je dat wel bij rekening houden, dat wat Paulus zegt in die context geschreven is. He. Dat is niet wat wij omgaan met onze kinderen. He. Dus kan je dat niet zomaar overprojecteren naar onze situatie. He. Zo werkte de hiërarchie niet alleen in Afrika, maar ook onder de conservatieve Romeinen mensen. Nu met het oog op wat we gaan bespreken in 1 Korinthe hoofdstuk 11, de onderlinge samenkomsten, dat die in huizen plaatsgrijpt, wil ik u even de plaats van dat samen zijn situeren. Want het is, ik weet niet of dat je weet, pas vanaf 300 na Christus dat christenen in aparte gebouwen samenkomen. Nu, men kwam samen in het atrium, hè, dat wordt hier gemeld, en dat is deze ruimte hier, die zich bevindt in het voorste gedeelte, dan heb je hier het middengedeelte en dan de tuin, en dit was open aan de voorkant. Dus als je in het atrium, hier zeg maar met die rug tegen de muur staat, en naar de voordeur kijkt, zie je dit. Ja, dat is een hekmis van de hedendaagse tijden. Dus wat je hier ook ziet, is dat alleen zij die tot de hogere klasse behoorden en zo'n huis bezaten, samenkomsten konden organiseren in mensen. Dus de vroege kerk was vooral afhankelijk van mensen die toch een beetje beter gehoed waren. Nee? Nu nog een beter zicht heb ik hier. Dus heb je ook wel een idee van, dit is natuurlijk een mooi groot huis, maar heb je ook een idee van hoeveel mensen dat er binnen kunnen ongeveer. Nee? Als ze samenkomst hebben, men kan, zeg maar, een samenkomst houden tot maximum 40, 50 personen. Om je maar een idee te geven. Dus ook hier zie je dat er een grote opening is, aan de voorkant. Dus iedereen die wat trager stapt, kan in één oogopslag zien wat er allemaal gebeurt en dat iedereen daar gekleed is. He. En dat is een hele belangrijke factor waar ik straks nog op terugkom. Maar ik wou het u toch al laten zien. Nu, om terug te komen tot ons gedeelte, en nu toon ik u het volledige gedeelte van 1 Korinthe 11, vers 2 tot 16. En voor mezelf geloof ik dat dit opgebouwd is in een spiegelbeeldstructuur. Dat mag je eigenlijk niet verbazen, je hebt het al vaker gezien ondertussen, zowel in het Nieuwe Testament als in Israëls geschriften, maar het is algemeen aanvaard dat de hoofdstukken 11 tot 14 ook geschikt zijn in een spiegelbeeldstructuur, met als kerngedeelte het bekende hoofdstuk 13, het hoofdstuk van de liefde. En dan, hoofdstuk 12, heb je de geestesgaven en de aard van het lichaam, en hoofdstuk 14 erachter heb je de geestesgaven en de opbouw van het lichaam. En dan de twee buitenste gedeelten, A en A accent, gaat over orde in de eredienst. hoofdstuk 11, 2 vers 16, wat we hier hebben over de profeten en hun hoofd en haartooi. En daar volgt dan direct aan verbonden de maaltijd van de Heer, 11 vers 17 tot 34. En aan het andere eind van de spiegelbeeldstructuur heb je dus orde in de eredienst, profeten en sprekers in talen. Hoofdstuk 14, vers 26 tot 40. Ja, ik wou het hier niet opzetten. Ik wou je maar aangeven dat heel dat gedeelte zo al in een spiegelbeeldstructuur opgedeeld is. En ik wil u eerst nu het overzicht geven in vogelvlucht, zodanig dat je weet waarheen dit leidt. Nu, als je die spiegelbeeldstructuur, als je daarvan uitgaat, beter gezegd, als je uitgaat van die spiegelbeeldstructuur, moet je wel één ding voor ogen houden. Het belangrijkste in deze visie is dat Paulus het hier niet heeft over het huwelijk. In plaats van het huwelijk spreekt Paulus hier over het gepaste voorkomen wat dat hoofd- en haardracht betreft van zowel mannen als vrouwen die bidden en profiteren in de onderlinge samenkomst. Het gaat hier over hen die in de gemeente voorgaan in gebed en spreken namens God tot de gemeente. Nu waar ik u wil op wijzen is dat vers 1 begint met de woorden en ik prijs u, lijkt aan te geven dat Paulus, ondanks de vele problemen die er zijn, de Korintiërs toch prijst, omdat wat dat ze geleerd hebben, dat ze dat proberen vast te houden en te praktiseren. Dat is Paulus, hé mensen. Er mag nog zoveel verkeerd zijn. Als er één lichtpuntje is voor Paulus, had hij het nooit niet nalaten van dat te onderstrepen. Nee, dat is zijn stijl. Ja. Nu, als je de versen in het B-blokje en in het C-blokje en onder X, die het kernvers is van dit gedeelte, gaat bekijken, dan ga je zien dat er veel voor te zeggen is dat deze versen weergeven wat er onder de Korintiërs naar de praktijk gehandhaafd wordt. En wellicht ook door sommigen betwist wordt. En wat zij geloven, wat dat de scheppingsbeginselen betreft, wat hier beschreven wordt, ja, heeft toch behoorlijk wat correctie en aanvulling nodig. En dat vinden we in C-accent, B-accent en A-accent. Dus Paulus had in de tweede helft, dit gedeelte van C-accent, B-accent, A-accent, beknopt erop gaan wijzen op die dingen dat we ook geleerd hebben in Genesis hoofdstuk 1 en 2, namelijk de wederzijdse onderlinge afhankelijkheid van mannen en vrouwen. Dat gaat hij in de kijker stellen. Waarom kies ik voor die aanpak? Om verschillende redenen. Omdat je dat ook al ziet, vroeger is in een brief, hij gaat bepaalde situaties die zich voordoen in de gemeente beschrijven, en vervolgens gaat hij er een reactie op geven. Zo geloof ik dat dit eerst ons laat zien, wat dat men van die scheppingsbeginselen heeft gemaakt, en hoe dat in de praktijk handen en voeten krijgt. En dan krijg je hier in de tweede helft Paulus' reactie. Die begint met het woord evenwel. Eerst heb je want, dan dat heel moeilijke vers, en dan volgt evenwel. En dan zie je dat Paulus dingen bijstuurt. Dat lijkt voor mij de meest begrijpelijke benadering. En dan, lieve mensen, lijkt C-accent en B-accent te suggereren ja, dat Paulus eigenlijk niet zo geïnteresseerd is dat de vrouwen al dan niet een hoofddoek dragen. Bovendien stelt Paulus dat het lange haar van een vrouw haar al gegeven is als een bedekking of sluier. Wat toch al lijkt aan te geven dat het hoofd van een vrouw al voldoende gedekt is door haar eigen lange haren. En dat lijkt A-accent aan te geven dat dit geen twistpunt mag zijn in de gemeente. Zolang mannen en vrouwen er maar voor zorgen dat hun voorkomen niet indruist tegen de regels die door de cultuur bepaald zijn. Het was maar een overzicht, hè? Straks gaan we er nog wat dieper op in. Maar zo zie ik het persoonlijk. Die spiegelbeeldstructuur heeft voor mij veel verduidelijk, want ik zat serieus in de knoop, bijvoorbeeld met dit, want de man is niet uit de vrouw, maar de vrouw uit de man, want de man is ook niet schapen om de vrouw, maar de vrouw om de man. Ik dacht, maar dat strookt toch niet, maar dat geen zin en twee zegt. En deze spiegelbeeldstructuur was voor mij de reddingsboei in de zee. Eerst wil ik eens stilstaan bij dat heet hangijzer. Maar ik wil dat u weet dat Christus het hoofd is van iedere man, en de man het hoofd van de vrouw, en God het hoofd van Christus. Wat betekent dan nu hoofd in de brieven van Paulus? Want dat komt nog verschillende malen voor. Maar ik kan u wel aangeven dat dat inderdaad, er is de letterlijke betekenis, hoofd, zoals dat hier van boven bij u ook staat. Het is ook een metafoor die gebruikt wordt. En in verschillende betekenissen. Nou, dat wil ik u graag laten zien, dat je daar oog voor krijgt. Want leider, zoals het begrepen wordt, of als gezaghebber, het gaat over hoofd, in dat opzicht in de traditionele uitleg is autoriteit. Daar gaat het over. Wel, leider of hoogste gezaghebber is niet de gebruikelijke betekenis van het woord kefale, wat hoofd eigenlijk is in het Grieks. Om verschillende redenen. Bovendien, mensen, denk ik 2 seconden na. Als je nu uitgaat van dat standpunt dat hoofd hier autoriteit betekent, dan is wat dat hier gesteld wordt in 11 vers 3 niet correct. Want Christus is in dat opzicht niet alleen het hoofd van iedere man, maar is toch ook het hoofd van iedere vrouw? Of niet soms? Er is toch geen enkele andere tekst in het Nieuw Testament, vrienden, die aangeeft dat de gezagsverhouding van de Heer Jezus ten aanzien van de man, dat die anders is dan de gezagsverhouding van de Heer Jezus ten aanzien van de vrouw? Hij is toch de Heer over ons allen? Begrijp je? Dan klopt dat toch niet als het om gezag zou gaan. Ik vind dat een hele belangrijke. Dus er zit hier toch een redelijk varken in de bieten, als je het mij vraagt. Wat zei je, neemt het overal probleem? Dat is toch, denk ik, serieus omgaan met de schrift, hé? Ja? Dat is toch geen muggenzifterij? Of vind je dat ik aan het muggenziften ben? Maar het zijn niet. Nu, nog iets dat heel belangrijk is, dat het Hebreeuwse woord voor hoofd of leider, dat wordt bijna nooit in de Griekse vertaling met kefale vertaald. Dat vind ik toch ook wel heel belangrijk om dat hier te onderstrepen. Trouwens, lexicons van het seculiere oude Grieks, en mevrouw zegt, je moet zeker uitleggen wat een lexicon is, want een lexicon is heel eenvoudig gezegd een zeer uitgebreid woordenboek, met alle mogelijke betekenissen, de etymologie van het woord, enzovoort, enzovoort. Dat is wat er met een lexicon bedoeld wordt. Heel kort. Die geven geen leider aan als een definitie van kefale. Maar dat tegenover, lieve mensen, de meeste nieuwtestamentische lexicons geven echter altijd de betekenis van leider of gezaghebber voor kefale. Maar het is toch altijd hetzelfde, hè? Ja, hoe kan dat toch, maar hoe kan dat toch, ja? Nu, het is ook belangrijk, vrienden, om hier op te merken dat alleen door Paulus met dit woord, enkel, zoals dat je ziet, God, Jezus Christus en mannen-echtgenoten worden aangeduid. Waarom zeg ik u dat? Als Paulus kefale gebruikt om een leider aan te duiden, een autoriteit aan te duiden, waarom gebruikt hij dat dan niet verder in zijn brieven voor alle mensen en leidersfuncties? Er zijn toch talloze leiders op verschillende domeinen die ook zo genoemd zouden kunnen worden. Ik denk maar aan andere religieuze leiders, militaire leiders, aan de overheid. Nooit worden ze hoofden genoemd door Paulus. Opmerkelijk, hè? Hierbij wil ik ook nog stellen dat verschillende vroege kerkvaders begrepen dat dit woord in de grondtekst kefale niet in de betekenis van leider gebruikt wordt in 1 Korinthe 11 vers 3. Je kan het lezen in hun commentaren, maar ook in verzetschriften tegen verkeerde leringen. Straks komen we er nog op terug. En je moet wel begrijpen dat de meeste van die kerkvaders sowieso menen dat de man een hogere autoriteit bezat dan de vrouw. En ze beschouwden mannen sowieso superieur aan vrouwen. En toch gaan ze deze schriftplaats nooit gebruiken om hun overtuiging te ondersteunen. Ik vond dat toch ook wel frappant. Want als er één plaats is, die hapt gelijk een oven, is dat wel hier zeker. Het is zelfs zo dat verschillende onder hen heel bezorgd waren mensen, dat wanneer dit woord kefale begrepen zou worden als heerser, het zou leiden tot een vervormde leer van de persoon van Christus, de Christologie. Ze schrijven dat letterlijk. In plaats daarvan begrepen zij dit woord kefale als begin, oorsprong of als eerste zijn, naargelang waar het gebruikt wordt in de teksten van Paulus wel te verstaan. Niet allemaal op één plaats, hè? Ja. Ook de seculiere Griekse auteurs Die gebruikt een kefali niet voor de relatie tussen mannen en vrouwen aan te duiden. Niet eenstaande dat zij sowieso mannen als superieur beschouwden, die als heersers leiderschap moesten uitoefenen over hun vrouwen. Ook zij gebruiken dit woord niet om de relatie tussen mannen en vrouwen aan te duiden. Dat wil toch al wat zeggen, zeker, hè? Zoals sommige kerkvaders ben ik ervan overtuigd dat de vertaling oorsprong hier in hoofdstuk 11 vers 3 de betere is. Ik heb gewoon de tekst overgenomen van boven. Ik zeg niet dat dat de beste vertaling is, ik heb gewoon de woorden aangepast binnen die telosvertaling. En dan gaat het als volgt. Maar ik wil dat u weet dat Christus de oorsprong is van iedere man. En de man, de oorsprong van de vrouw, zeide de eerste man, de oorsprong van de eerste vrouw, wel te verstaan. En de drie enige God, de oorsprong van Christus. Ik geloof dat dat de beste weergave is op deze manier. Kan je me volgen? Ik moet niet akkoord zijn, maar begrijpen dat ik bedoel? Waar ik je nog wil op wijzen, is dat er nog één andere schriftplaats is waar de man beschreven wordt als het hoofd van de vrouw. Bij vers 23, want de man is het hoofd van de vrouw, evenals ook Christus het hoofd is van de gemeente. Hij is de behouder van het lichaam. Nu, deze tekst, mensen, is de schriftplaats, zeg maar, het fundament waar het dogma van het mannelijk hoofdschap in het huwelijk gefundeerd is. Dat zou meer zijn, gebetoneerd is. Hè? Maar goed, ik zie dat Christophe hem al opslaat. Later gaan we nog over denken. Maar ik ga je een vraag kunnen stellen. U kent dit gedeelte allemaal wel. En gaat het daar werkelijk om leiderschap? Of zou het daar om liefdevolle zorg in het huwelijk gaan? Wanneer de Paulus zich daar richt tot de echtgenoten, dus dan zegt hij niet dat ze de vrouw moet leiden of dat hij een positie van gezag moet innemen ten aanzien van hen. Maar dan dringt hij erbij op aan dat ze voor hun vrouwen zorg gaan dragen. Hij gebruikt het woord liefde 6 keer ten aanzien van mannen. Je vrouw liefhebben als je eigen lichaam, zegt Paulus, dat is haar lief te hebben als je gelijke. Ja? Echtgenoten zijn er om met liefde voor hun vrouwen te zorgen, zoals de Heer Jezus liefdevolle zorg koestert voor zijn gemeente. En zoals hij de bron en de onderhouder is, moeten ook mannen hun vrouwen onderhouden en voeden, zowel geestelijk, emotioneel als lichamelijk. Ja. Dus waar wil ik naartoe, lieve mensen? Dat woordje kefali maakt hier deel uit van een metafoor hoofd en lichaam. En ik wil dat wel onderstrepen, want dat wijst op verwantschap en verbondenheid. Een hoofd is toch niks zonder een lichaam, en een lichaam is niks zonder een hoofd. Beide maken deel uit van éénzelfde eenheid. En ik wil het toch wel een keer illustreren, dat je dat beter aanvoelt. Je kan bijvoorbeeld zeggen dat Christophe baas is van zijn hond. Maar je kan niet zeggen dat Christophe hoofd is van zijn hond. Want Christophe en zijn hond zijn geen soortgenoot, nee. Christophe is geen soortgenoot van zijn hond. Christophe en zijn hond zijn gewoon anders. In tegenstelling tot Christophe en Heidi, die wel degelijk allebei soortgenoten zijn. Omdat ze ook elkaars gelijken zijn, lieve mensen. Dus hoofd wijst hier op verwantschap en verbondenheid. In die context, mensen, kan die metafoor van hoofd en lichaam nooit niet over leiderschap spreken. Daar gaat het hem hier niet om. Het gaat hier om zorg dragen. Want dat is toch wat Christus doet voor zijn gemeente? Zoals ik steeds gezegd heb en opnieuw ga zeggen, Christus is normatief voor alles, ook voor onze relaties. He? En onze Heer heerst niet over zijn gemeente. Kan je me volgen daarin? Later komen we nog op die passage terug, in een andere context, niet vanavond, maar ik wou je dat toch al laten zien, dat het hier niet gaat om autoriteit uitoefenen, hè? Nu, naast de hoofdlichaammetafoor gebruikt Paulus dat woordje kefali nog in ruimere zin. En dan denk ik aan die twee teksten hier, Kolossen 1 vers 18 en Efeze 1 vers 22 en 23. Nu, ik heb ze maar gewoon eruit gepikt, En heel beknopt, maar in de context, als je gaat kijken in de bredere zin, in Kolosse hoofdstuk 1, vers 15 tot 18, we lezen hier, en hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente, hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in alle dingen de eerste plaats zou innemen. Dus Paulus, zijn hoofdpunt in Hans die passage hier, is te laten zien dat de Heer Jezus de schepper, de oorsprong en het begin is van, niet alleen van zijn lichaam, van zijn gemeente, maar van alles. Dus hij is inderdaad de initiatiefnemer en de stichter van zijn gemeente. Maar Paulus gebruikt dat ook in de context van de ganse schepping, die zijn herkomst, zijn begin, zijn bron kennen in de Heer Jezus. Ja. Dus zie dat hier toch wel een nuanceverschil is, die belangrijk is, vooral, voor ons valt dat weer niet op, maar zowel in Kolosse als Efeze hebben ze te kamp met hetzelfde probleem, zijnde valse leer die begint op te komen. En die gebruiken dat woord kefali ook. En Paulus gebruikt het dan in een heel andere zin, om die opvatting die zij over kefali hebben, dat je dat niet kan projecteren op Christus, maar dat hij dat van de volle rijkwijde aantoont. Dat zou ik moeten die gedeeltes uitleggen, dat ga ik niet doen. Maar ik wil het maar gewoon aangeven dat je het ziet, dat er inderdaad wel verschillende manieren zijn waarop dat Paulus die metafoor gebruikt in zijn brieven. Alhoewel het iedere keer gaat over hoofd. Ja? Dus Paulus gebruikt hier hoofdmensen, dat wil ik aangeven, op een wijze die de inhoud naar het Griekse denken zeg maar volledig countert. Je kan dat profiel van dat Griekse denken niet op de Jezus plan. En Paulus moet dat gewoon counteren. Ja? Maar ik ga er niet meer van zeggen. Maar het heeft al een eerste aanzet dat Paulus ook het woord kefali gebruikt in de context van waarheid versus dwaalleer. Namelijk in Kolosse 2 vers 18 en 19, een passage die waarschuwt tegen de opvattingen die in sommige strenge Joodse groeperingen gepraktiseerd wordt. Onthouding van voedsel, onthouding van gemeenschap tussen man en vrouw, aanbidding van engelen en het zoeken van speciale openbaringen en visioenen. Laten we het maar lezen. Paulus zegt dan, laat niemand u de prijs ontzeggen, doordat hij behagen schept in zelfvernedering en engelenverering, ingewijd in wat hij gezien heeft, zonder reden opgeblazen door het denken van zijn vlees, terwijl hij niet vasthoudt aan het hoofd, uit wie het hele lichaam, door zijn gewrichten en banden ondersteund en verbonden, opgroeit met de groei van God. En ik wil hier meteen een andere passage aan verbinden uit Efeze hoofdstuk 4, die bijna gelijklopend is. Ook daar worden we op gewezen om niet meer onmondig te zijn. Daarom heeft de Heer, als je de versen ervoor leest, gaven gegeven aan zijn lichaam. Apostelen, herders, profeten, leraren en evangelisten. Ja, voor Efeze 4 vers 14. Maar laten we daar beginnen te lezen. En heeft dat gegeven, opdat wij niet meer onmondigen zijn, heen en weer bewogen en rondgedreven door elke wind van leer, door bedriegerij van de mensen, door een sluwheid om door listen te doen dwalen, maar terwijl wij de waarheid vasthouden in liefde, en alles opgroeien tot hem die het hoofd is, Christus, uit wie het hele lichaam, samengevoegd en verbonden door elk gewricht dat de ondersteuning verleent, naar de werking die elk deel is toegemeten, de groei van het lichaam bewerkt tot opbouwing van zichzelf in de liefde. Dus ook hier in die passages gaat het toch niet om autoriteit, mensen. En let er eens op, in Efeze 4 wordt er gezegd, het hele lichaam samengevoegd en verbonden door elk gewricht, dat de ondersteuning verleent naar de werking die elk deel is toegemeen. Wat is dat dan, die werking die elk deel is toegemeen? In het lichaam. De gave van de geest en de gave die hij u heeft toebedeeld in het lichaam. Dus wat ik de vorige keer zo vaak getoond heb van, wij zijn het lichaam, de Heer is ons hoofd, wij zijn de leden, en samen, wat onderscheidt ons van elkaar? De gaven die de geest aan iedereen toebedeelt zoals hij wil. Weet je het nog? Jawel, dat is mijn tekst hier die dat zegt. Dat kan het dan nog een keer onderstrepen. Dus, lieve mensen, dat was mijn uitstapje wat dat hoofd betekent. U merkt dat die verschillende betekenissen van het woord hoofd, dat die niet zo voor de hand liggend zijn. en geheel anders zijn dan de wijze waarop wij hoofd begrijpen. Wij spreken over het hoofd van een afdeling, van een schoolhoofd, en u hebt die neiging om vanuit dat taalgebruik de Bijbel te lezen, maar je ziet, als je niet rekening houdt met de oorspronkelijke context en gebruiken dat je gejost zit. Goed, nu wil ik terugkeren tot onze passage in 1 Korinthe, en ik wil je wijzen op de schaamte-eerdynamiek en het belang van de reputatie. Want, met alles wat we tot nu toe overdacht hebben, had het u niet verwonderen, denk ik, dat in de Romeins, of in de Grieks-Romeinse cultuur beter gezegd, mannen sowieso vooraanstaander zijn en hogere aanzien genieten dan vrouwen. En het is een schaamte-eercultuur. En in zo'n cultuur ligt de eer ingebed in de eer en het aanzien die hun mannen bezitten. Of, indien zij ongetrouwd zijn, de vader bezit. Vrouwen hebben in die cultuur eigenlijk om zeg eens geen eigen eer. En het is deze dynamiek mensen die voor een groot deel de achtergrond vormt van deze passage. Kijk eens, en ik heb het in het geheel aangeduid, hoeveel keer het woordje eer, oneer en schande hier niet opduikt in dat gedeelte. Paulus was bezorgd dat het ongepaste voorkomen van vrouwen die bidden en profiteren een negatieve weerslag zou hebben op hun echtgenotes of vaders. Dat is nu eenmaal hoe dat werkt in die maatschappij in die dagen. En het ongepaste voorkomen van mannen die bidden en profiteren een negatieve weerslag zou hebben op Christus. En uiteindelijk God en zijn gemeente hierdoor oneer wordt aangedaan. Ja. Als je ziet hoeveel keer dat het erin voorkomt, en in contrast is het woordje heerlijkheid. Dus het is oneer versus glorie. Nu, ik wil naar dat B-gedeelte hier gaan. Zoals dat je ziet, het voorkomen van mannen en vrouwen tijdens het voorgaan in de samenkomst strekt, negatief gezien, tot oneer of schande. Anderzijds, positief gezien, tot heerlijkheid of tot eer en glorie. Ja? Nu, dat woord in de grondtekst, zonder moeilijk te doen, dat vertaald is hier met heerlijkheid ofwel met glorie, is doxa in de oorspronkelijke taal. En het geeft als mogelijke betekenis ook reputatie. Dus het voorkomen en het gedrag van een man kan de eer en de reputatie van Christus beschadigen. Hetzelfde geldt ook voor vrouwen ten aanzien van een echtgenoot of vader. Waardoor uiteindelijk Gods eer en reputatie geschaad en gelasterd wordt in de wereld. En het gaat hier over beelddragers. Wij als beelddragers hebben toch de opdracht om Gods reputatie niet alleen te bewaren, maar ze ook eer te betonen in de wijze waarop dat we in de wereld staan. Snap je? Gods reputatie niet alleen bewaren, maar ook eer te betonen in de wijze waarop dat wij in de wereld staan. En nu sla ik even C over en ga ik meteen hier dat verschrikkelijk moeilijke vers, dat zelfs verschrikkelijk moeilijk te vertalen is. En ondertussen, aangezien ik alle veranderingen heb gedaan, daarom hoort de vrouw macht op haar hoofd te hebben terwille van de verspieders. Ik heb dat hier veranderd naar verspieders. Eigenlijk staat er hier, fladder, fladder, fladder. Angelos kan boodschapper zijn en wordt vertaald in de brief van Jacobus als spionnen, de verspieders, die het land introkken. Ik kies voor die vertaling. En dat woordje, macht hier, exousia, is de macht die de vrouw zelf bezit. Niet de macht die boven haar staat, waarvoor als ze een oogbedekking aan doen om dat uitdrukking aan te geven. Taalkundig is dit onmogelijk. Het gaat over de macht, de autoriteit die een vrouw zelf bezit. En toch gezien dat vrouwen evenzeer autoriteit als mannen bezitten, nu in het lichaam van Christus, maar we mogen allemaal bidden en profiteren. Dus daar heeft het mee te maken. Het is heel moeilijk weer te geven, dat vers. Maar ik wil toch proberen aan te geven wat dat ermee bedoeld wordt. Ik heb gewoon de telosvertaling genomen, dat ene woordje aangepast, verder heb ik er niet veel aan geprutst, want de lange laatste zou het zelf helemaal anders vertalen. Maar ik zou er nog een keer veel moeten over nadenken, en ik heb er nu geen tijd voor. Ik geloof hier persoonlijk dat dat woordje doxa, in de betekenis van reputatie, zoals ik al aangaf, dat dat de hoofdzaak is in deze hele passage. En ik heb voor die vertaling verspieders gekozen, omdat ik in de vorige studie erop gewezen heb hoe argwanend de overheid de christenen in hun onderlinge bijeenkomsten nauwlettend in de gaten hield. Daarom heb ik ook die huizen getoond. En Paulus die wil gewoon niet dat de reputatie van de gemeente in het gedrang komt door verspieders die de gelegenheid krijgen om hier alles te onderzoeken en een slecht rapport kunnen overbrengen. Paulus wil dat gewoon niet. Vandaar dienen de vrouwen die nu autoriteit bezitten ook een goed oordeel te vellen voor zichzelf over de bedekking van hun hoofd. Respectabele kapsels of hoofdbedekkingen die overeenkomen met de cultuur, zodanig dat er geen slecht woord kan over gezegd worden. En nu maak ik even de sprong naar B-accent. En dan zegt Paulus daar, oordeel bij jezelf. Zie je, er moet een oordeel gevormd worden. Hè? Gezien het feit dat niet alleen de man, maar ook de vrouw het beeld en de heerlijkheid van God is, naar Genesis hoofdstuk 1, want dat gaat Paulus hier moeten corrigeren, hè? Bezit de vrouw haar eigen verantwoordelijkheid, evenals de man, en ze heeft dus een eigen doxa, een eigen reputatie, hoog te houden. En door de haren te dragen in een stijl die geslachtelijk gezien gepast is, die in overeenstemming is met de gewoontes en de gebruiken binnen cultuur, kan een vrouw op die manier haar eigen reputatie handhaven. En bijgevolg is het voldoende voor Paulus als zij haar haar lang draagt. Dat strekt haar tot eer, want het is haar van Godswege als een sluier gegeven. Nu, om tot die eindconclusie te komen, moet er natuurlijk wel wat bijgesleuteld worden aan die scheppingsvisie van die Korintiërs. Wel, dat is wat dat C-accent ons laat zien. Want wat hier in C gezegd wordt, is slechts van toepassing op de eerste mens en het is dan nog onvolkomen. Dat moet Paulus bijsturen, hè? En dat doet hij hier in C-accent. Evenwel is nog de vrouw zonder de man, nog de man zonder de vrouw in de Heer. Want zoals de vrouw uit de man is, zo is ook de man door de vrouw, maar alle dingen zijn uit God. Dus in plaats van de Korintiërs, wat doen ze? Ze leggen de nadruk op de scheppingsvolgorde. Want de man is niet uit de vrouw, maar de vrouw uit de man. Want de man is ook niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om de man. Nu zie je dat Paulus dat niet doet. Hij laat dat gewoon vallen, de man eerst daarna de vrouw. En dat de vrouw er zou zijn omwille van de man en niet omgekeerd, zoals de Korintiërs beweren in vers 8 en 9. Wat dat kennelijk ook heel gewichtig is, hoeveel Korintiërs? Ik vond dat wel opmerkelijk. Hij gaat hier wijzen in C-accent dat na Adam elke man geboren is uit de vrouw. Dus voor Paulus is die zogenaamde scheppingsvolgorde eerst man dan vrouw van geen enkele betekenis. Hè? En waarom is die van geen enkele betekenis? Omdat wij uiteindelijk allemaal zowel mannen als vrouwen uit God zijn. Hij is onze bron en oorsprong. En bovendien zijn we wederzijds afhankelijk van elkaar. Herinner u, de een kan niet zonder een ander. En bijgevolg kan geen van beiden zich over de ander stellen. Ja. Dus dit is de wijze waarop ik naar dit hoofdstuk keek. Zijn alle details daarmee sluitend? Nee, dat heb ik u ook gezegd. Er is geen één uitleg sluitend. Maar ik vind persoonlijk de benadering van een spiegelbeeldstructuur met het bovenste gedeelte. Goede Korintiërs in praktijk brengen wat Paulus trouwens looft in de opening van die passage. En dan de bijsturing in de tweede helft van het gedeelte. Om tot de conclusie te komen dat wat dat zij zo een issue vinden, dat dat voor Paulus niet zo belangrijk is. En dat er zelfs niet over getwist mag worden in de gemeente. Want een vrouw is al een sluier gegeven van nature. En dat is voldoende voor Paulus. Zolang wat men op het hoofd heeft, waar men mee gekleed is, in overeenstemming is met de cultuur en de gebruiken, is voor Paulus oké. Daarbinnen heb je de vrijheid over wat je zelf gepast vindt. Iedereen heeft autoriteit en moet dat beoordelen voor zichzelf. Zolang hij maar geen aanstoot geeft aan een ander en geen struikelblok is en niet zichzelf zoekt. In de context van heel het gedeelte. Ja. Vers 10 heeft gewoon aan, want ik reken die X nog altijd bij de opvatting van de Korintiërs, want die daarom volgt op die want. gewoon dat het betekent vanuit hun oogpunt, kijk, in hun oog is er een scheppingsvolgorde, en dan behoort de vrouw ook de uiting aan te geven. Dat moet aan haar hoofd te zien zijn. En wat zegt Paulus van zijn kant? Ja, inderdaad, de vrouw is gemachtigd en moet voor zichzelf uitmaken wat dat nu passend is in de gegeven omstandigheid, want er zijn altijd verspieders die passeren. Maar een klein momentje, zegt hij, evenwel is nog de vrouw zonder de man, en dan begint hij. En dan maakt hij duidelijk van wat zij zo'n issue van maken, is voor hem helemaal geen issue. Hè? En als je dat nu praktisch toepast, die mensen, misschien zeggen we, ja goed, dat was in mijn widder aan mee, heel veel. Want, als zij ervoor moeten zorgen dat ze geen struikelblok vormen voor de cultuur, en we gaan hier al de zusters met een hoofdbedekking aanzetten de zondag. Maar gans de moslim kwestie, gaan we er een hoofd ook aan doen? Wat gaat iemand denken die hier binnenkomt? Hier is de symbool voor onderdrukking, hè? Zou zeggen, ja, het zijn ook zulke landen die juist gelijk bij de moslims. Maar ze kunnen hier zitten. Dus, zou het wijs zijn in onze context van een hoofdbedekking eraan? Denk het niet, hè? Dus snap je, dat je dat wel iets kunt leren, hè? Hoe dat je het niet moet doen. Als je gemeente zit in een moslimland, dan is de kaart weer heel anders, hè? Dan zou ik ernstig haar aan dat al de zusters wel degelijk een hoofddoek aan hebben. Dus met al mijn aandring op de cultuur, ik proef toch zelf hoe noodzakelijk dat is. Hè? Ja. Mag ik nog een stukje verder gaan, en nog een klein beetje om dat af te werken. Hier vonden we richtlijnen over kleding van Paulus. Vaak zien we ook dat hij heel uitgesproken gedragsvoorschriften heeft. Waarvan je zou kunnen zeggen, als je ze letterlijk leest, wat moeten we dan mee aanvangen in onze tijd? Maar bijvoorbeeld in 1 Timotheus 2 vers 9 en 10, dat is een stukje van de tekst waar we de volgende keer gaan bij stilstaan. Evenzo, zegt Paulus, dat ook vrouwen zich tooien in waardige kleding met bescheidenheid en ingetogenheid, niet met haarvlechten en hout of parels of kostbare kleding, maar zoals het vrouwen past die beleiden godsvrezen te zijn door goede werken. Dus je merkt meteen dat het hier gaat over gegoede, rijke vrouwen. Hout en parels en kostbare kleding was niet weggelegd voor de lagere klassen. Punt is dat in de oudheid het uiterlijk en het gedrag van de vrouwen al snel open stond voor verdenking. Als je de culturele dresscode niet volgde, dan begon men zich al vragen te stellen. Vandaar wil Paulus daar geen heisa over in de gemeente. Hij zegt, vrouwen horen zich niet te onderscheiden door hun uiterlijk in de gemeente. Wat dat hen moet onderscheiden, is goed, dat is in het leven staan, dat is de ding doen. Ja. Dus dat wil niet zeggen dat je geen oorbelletjes mag dragen, of geen collier, daar gaat het hem niet over, in mensen. Het gaat er hem over dat er geen sociaal onderscheid mag gezien worden onder ons, wat de anderen zich duidelijk zouden minder voelen dan de rest. Daar gaat het hem over. Uiterlijk moet ook bescheiden zijn in die zin, een zuster mag zich mooi en aantrekkelijk kleden, kijk je daar niks op tegen. Maar je kunt je zeer aantrekkelijk en mooi kleden en toch ingetogen zijn. Zonder dat je met je marchandise op straat loopt. Dat met de duiven op de tellen is. Ja, maar sorry dat ik dat zo zeg. Je moet je broers toch ook niet moeilijker maken dan dat is, hè? Doe dat voor je vent, dus. Maar moet ik niet zien dat je dat zonder luchtfilter zet. Ja, sorry dat ik het zo zeg, maar versta wat ik bedoel, hè? Dat hoort toch niet, hè? Een volgende punt, Efeze 5 vers 23, wil dat jonge weduwen trouwen, kinderen krijgen, hun huis besturen, de tegenstander geen enkele aanleiding tot laster geven. Ja, krijgt dat maar een keer verkocht, hè? Dat jonge weduwen moeten trouwen van Paulus, kinderen krijgen en huishoudelijk zijn. Nou, waarom zegt hij dat zo nadrukkelijk? En daar zit je met het punt van, dit is hier geen individualistische cultuur. Wij hebben een individualistische cultuur. Dit is een collectivistische cultuur. Het belang van het collectief van allemaal samen houdt boven uw eigen belang. Sociale conformiteit in zo'n samenleving is super belangrijk. Waarom wil men dat? Wel, dat zorgt al die regels in de samenleving dat de samenleving, zeg maar, niet chaotisch wordt, dat alles blijft zoals het is. En het huisgezin heeft daar een heel belangrijke functie in. En Paulus zegt, ik wil dat die jonge weduwen dat ook doen. Maar niet om de samenleving in stand te houden. Hij zoekt niet de stabiliteit in de samenleving te verzekeren door zulke regels uit te vaardigen. Als dat het een bijeneffect is, dat is allemaal goed. Maar dat is niet zijn hoofdbedoeling. Laten we het maar lezen in 1 Timotheus 2, vers 3, of vanaf vers 3 beter gezegd, een aantal zinsneden. Daar heeft hij het ook naast de jonge weduwe over de oude vrouwen. De oude vrouwen eveneens in hun gedrag zoals het heilige past, leraressen van het goede. Opdat zij de jonge vrouwen inscherpen hun mannen en kinderen lief te hebben, ingetogen te zijn, kuis, huishoudelijk, goed, aan hun eigen mannen onderdadig. Waarom? Opdat het woord van God niet gelasterd wordt. Vermaan de slaven aan hun eigen meesters onderdanig te zijn, in alles wel behagelijk, niet tegen te spreken, niet te ontvreemden, maar alle goede trouw te bewijzen, opdat zij de leer van God onze heiland in alles versieren. Dus Paulus' aanbevelingen aangaande maatschappelijk respectabel gedrag hebben altijd tot doel, lieve mensen, dat Gods woord niet gelasterd wordt, dat lokale tegenstanders van het geloof geen koren op de molen hebben, dat men zich goed en gepast moet gedragen omwille van het plaatselijke getuigenis en het evangelie, dat dat niet in gedrang komt. En nog meer zelfs, dat vind ik zelfs heel mooi, men moet zich zo gedragen dat de evangelieboodschap erdoor zelfs aantrekkelijker wordt. Jep, reputatie. Dus zie je, die uiterlijke regels zijn altijd met het oog op het getuigenis naar buiten.